Ja, avond 9, 2022 alweer. En dit jaar wordt een heel spannend jaar. Ja, want het gaat of de verkeerde kant op, of het valt mee. Maar wat nog veel belangrijker is, dat dit jaar wel eens het jaar zou kunnen zijn waar de Heer Jezus zijn gemeente komt halen. En natuurlijk kijken we daar al 2000 jaar naar uit. Maar als je het woord van God kent en ook de tekenen van de tijd, maar vooral ook wat er in de wereld gebeurt. Het toneel wordt klaargemaakt, absoluut, voor de komende antichrist en het hersteld Romeinse Rijk. Waarbij alle controle zal liggen bij één gezagscentrale persoon. En daar wordt nu al een beetje voor geoefend. Zo zou je het kunnen zien. En wij kunnen heel erg verontrust raken. Maar de schrift zegt ook in 1 Timotheus 2... Hè, dat we moeten bidden voor alle hoge plaatsen, voor alle koningen, opdat wij een rustig en stil leven. Ik dacht vroeger altijd, dat gaat over de uiterlijke rust en stilte. Maar volgens mij heeft hij het over de innerlijke rust en stilte. Dat we in een rustig en stil leven mogen leiden. En dat is ook wat we gaan doen. Ook donderdag weer gaan we weer bidden voor de regeringen. Met een aantal mensen. Dus dat is belangrijk om de Heer te zoeken. Ook in de gemeente vandaag is het belangrijk om de Heer te zoeken in gebed. En ik hoop dat het ook gebeurt. Ik denk het wel. We gaan lezen uit hoofdstuk 3. Openbaring 3 vers 7. Vanavond ga ik dus twee gemeenten behandelen. Philadelphia en Laodicea. Want dat vormt namelijk een geheel. In onze tijd. Het een komt voort uit het ander. En daarom vond ik het wel goed om het ook tegelijk te behandelen. En dan zijn we ook gelijk klaar met wat is. En dan gaan we de volgende keer bezig met wat er nog gebeuren moet. Namelijk het oordeel van God over deze wereld in zijn oordelen, indirect en direct. En natuurlijk de komst van Christus. Maar we beginnen te lezen Openbaring 3 vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. En die sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie. Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten. Want u hebt kleine kracht en u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar, de tempel van mijn God, en hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, die dit zegt: de amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Ik weet uw werken, dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet. Daarom, omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal ik u uit mijn mond spugen. Omdat u zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent. Raad ik u aan goud van mij te kopen, gelouterd door vuur. Omdat u rijk wordt en witte kleren, omdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En ogen zalf, om uw ogen te zalven, dat u kunt kijken. Allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de lezing uit het woord. Ja, we staan vlak voor de komst van de Heer Jezus. En als hij komt, dan zal zijn komst zijn in fasen. Hij zal eerst de zijnen tot zich nemen in het huis van de Vader. En vervolgens zal hij na 7 jaar ongeveer komen met al de heiligen, met al de zijnen, om publiekelijk te verschijnen, zijn vijanden te verslaan die zich hebben verzameld rondom Jeruzalem, rondom Israël, in Israël. En hij zal zijn koninkrijk oprichten en hij zal dan 1000 jaar koning zijn. En in die 1000 jaar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. En dan zal ook de 2000 jaar van christelijk getuigenis ten einde zijn. En dat getuigenis begon met de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2, toen mensen voor het eerst op aarde werden verbonden met de mens in de hemel door de Heilige Geest. God, de Heilige Geest, kwam wonen in mensen, in de gemeente. En die werden allemaal door die Heilige Geest verbonden met die ene mens, de Heer Jezus Christus, in de hemel. En dat was een geweldige start. Alleen al vrij snel, ja, weten we ook vanuit deze 7 brieven... dat het getuigenis van God werd verzwakt. En 2000 jaar verder zien we een treurig falen. Sterker nog, wij als christenheid hebben ernstiger gefaald dan Israël gefaald heeft. Want zij hadden niet de volle openbaring van Gods genade, wij wel. Maar dat wat het meest kostbaar is, wordt ook het meest aangevallen. We bevinden ons nog steeds in wat is. Dus Johannes die kreeg de opdracht, schrijf op wat je gezien hebt. De openbaring van de Heer Jezus als de Zoon des Mensen in hoofdstuk 1. Wat is, dat is de tijd van dat getuigenis. En wat komen zal, wat nog gebeuren zal. Dat is straks, te beginnen in hoofdstuk 4. Het getuigenis van God op aarde begon in hoofdstuk 2... met het verlaten van de eerste liefde. Dus die 7 brieven, die vormen de hele geschiedenis van dat getuigenis van God op aarde. En daarvan zijn er nog 2 grote systemen zichtbaar tot aan de komst van de Heer. Namelijk het Rooms-Katholieke systeem en het Protestantse systeem. Dat zijn 2 grote zichtbare systemen. Het begon met het verlaten van de eerste liefde en het eindigt met ik zal jullie uit mijn mond spugen. Ja? In Matthäus 13, misschien kun je het even opzoeken, Matthäus 13, daar spreekt de Heer Jezus ook over de tijd dat hij niet op deze aarde is. En vergis je niet, hè? Wij leven in een wereld waarin de Heer Jezus verworpen is. Dus dat moet je eigenlijk altijd beseffen. Wat je ook doet of kijkt in deze wereld, waar je ook aan deelneemt, of het nou de politiek is, of dat het nou cultuur is, media of muziek. Alles wat deze wereld vormt, heeft een haat tegen de Vader en de Zoon. Hebben ze bewezen toen de Heer Jezus gekruisigd werd. En wij zijn uit deze wereld geroepen om de Heer Jezus te vertegenwoordigen in dat systeem. Zijn liefde, zijn gerechtigheid, zijn waarheid, zijn trouw door de Heilige Geest in ons horen openbaar te worden, zodat wij licht van de wereld zijn. Ja, toch? Maar Matthäus 13 zegt vers 33, daar staat een andere gelijkenis, sprak hij tot hen. Het Koninkrijk der Hemelen, dat is dus het getuigenis van God op aarde in handen van mensen als de Heer Jezus er niet is. Dus niet het zichtbare koninkrijk wat nog komt, maar de tussentijd waarin wij nu leven. Ja? Dan staat er, is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam, een beeld van de goddeloosheid, Want dat kun je ook lezen in Zacharia 5. Er was een kist geopend en daarin zat een vrouw. En dan staat er, dat is de goddeloosheid. En verborg in 3 maten meel totdat het geheel doorzuurd was. Nou, het hele getuigenis van God op aarde is doorzuurd met moreel kwaad. 1 Korinthe 5. Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg, zegt hij daar, als het gaat over die gemeente waarin die man met de vrouw van zijn vader samenwoonde en niemand zei er wat van. Zoals vandaag homo's in het huwelijk worden ingezegend en niemand zegt er wat van in die gemeenten. Dat is dus zuurdeeg. En je hebt leerstellig zuurdeeg. In Galaten hoofdstuk 5, vers, wat is het? Vers 9, dacht ik. Ja, daar wordt wet met genade vermengd. Dat is ook zuurdeeg. Maar het hele getuigenis wordt door een vrouw, dat is een beeld van de verleiding, van de goddeloosheid, wordt dat doorzuurd. En je vindt dus in die grote systemen vandaag, die er zogenaamd zijn om God te vertegenwoordigen. Ja, daarin is de naam van de Heer Jezus eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Bedorven. Het is doorzuurd. Ja? Nou, uiterlijk schijn van godsvrucht. Ik weet niet of je wel eens in een kathedraal bent geweest, of een kerk, of wat dan ook. Heel veel uiterlijke pracht en praal. Heel veel uiterlijke, grote, indrukwekkende zaken die het religieuze vlees aanspreken. Maar de naam van de Heer Jezus wordt in heel veel zaken niet geëerd. Net het voorbeeld dat ik net aanhaalde van het homohuwelijk, dat Christus zijn gemeente heeft lief gehad, zichzelf, hij heeft overgegeven, zoals een man zijn vrouw lief heeft als zijn eigen lichaam. Zie je daar in de Heer Jezus het patroon van de gedachte van God over man en vrouw. Ja? Dat is maar één voorbeeld. Nou, God heeft in zijn grote genade in al die 2000 jaar van falen allerlei mensen het licht gegeven over zijn woord. Dat noemen we, dat zijn de overwinnaars. Ja? En we komen nu aan bij Philadelphia. En Philadelphia is een geweldige beweging geweest van Gods geest die begonnen is in 1826. Er waren enkele broeders en zusters in die tijd die dachten bij zichzelf, hé, wij willen graag avondmaal vieren zoals dat in het woord van God staat. En daarin willen we niet andere mensen uitsluiten die wel onze broeders en zusters zijn, maar die tot een andere naam behoren. En toen gingen ze uit die kerken in huizen samenkomen. En het begon op verschillende plaatsen. Het begon eigenlijk in Dublin, maar ook al vrij snel in Europa. Nederland, Duitsland. En steeds meer groepen gingen uit die gevestigde grote kerken, Sardis, die protestantse machtige kerken. En ze gingen heel simpel elkaar als broeder en zuster erkennen en ze vierden samen avondmaal en ze verkondigden de dood van de Heer. Dat begon ongeveer in het jaar 1826. Toen riep de Heer, meneer John Nelson Darby, een van de grootste zegeningen die die beweging kende, een man geboren in 1800. En hij kreeg het licht terug door de genade van God over wat de gemeente is. De gemeente als het lichaam van Christus, waarin er enkel gaven en bedieningen zijn en iedereen gelijk is. En ook de gemeente als het huis van God, waarin God zijn orde heeft neergelegd in het woord. Als het gaat om avondmaal, om tucht, om oudsten, om diakenen, om mannen, vrouwen, om dienst. Alles kwam terug. En er ontstond een beweging tot 1848, waarin het in sneltreinvaart over heel Europa ging. Dat is Philadelphia. Alleen in 1848 kwam er een scheuring, daar ga ik je nou niet mee vermoeien. Maar die beweging begon in Gods grote genade, maar ook dat werd weer uiteindelijk mensenwerk en werd weer verdeeld door allerlei broeders die weer het niet met elkaar eens waren. Hè? Dat ontstond toen er bepaalde broeders zeiden, nou ja, weet je, we kunnen niet omgaan met mensen die zus en zo denken. Dat noemden we dan de gesloten broeders. Weet je? Je hebt ook de open broeders, die gaan wel om met dat soort mensen. Nou, in ieder geval, schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Philadelphia betekent broederliefde. Kun je ook lezen in Hebreeën 13, vers 1. Laat de broederliefde blijven. Alles was vanuit liefde voor het woord, liefde voor de Heer en liefde voor elkaar. En het komt 7 keer voor, dat woordje broederliefde. En dit is de laatste keer dat het voorkomt in de Bijbel. Ze trokken dus uit Sardis, uit die systemen van mensen, omdat ze het verlangen kregen om Gods woord te gehoorzamen. En datzelfde zien we vandaag een beetje gebeuren, eigenlijk. Dat best wel aardig wat mensen zich gaan verzamelen in huizen. En zeggen, ja, maar wacht eens, we kunnen geen gemeente vinden. Maar wat is eigenlijk een gemeente? Is een gemeente een groep mensen die komen samen in een school, een gebouw, wat dan ook, elke zondag en die oudsten hebben en dan vervolgens een kinderclub? Is dat een gemeente of is een gemeente gewoon waar 2 of 3 tot mijn naam vergaderd zijn? Dus als je met z'n 3 in een huis samenkomt rondom de tafel van de Heer, is daar een gemeente. En wat de broeders ook ontdekten in die jaren, was dat gemeentes zijn niet onafhankelijk. Vandaag zijn alle gemeentes onafhankelijk. Als je een gemeente hebt in Gorinchem, die heeft zijn regels, die heeft zijn oudsten. Maar die hebben geen idee wat er 5 blokken verderop gebeurt bij een andere kerk in Gorinchem. Dus als daar een broeder uitgesloten wordt vanwege een bepaalde zonde, dan kan die zo bij die andere club weer aankloppen en zeggen, ja, ik ben Henk, kom, ja, best, kom maar binnen. Dus dat was toen niet. Toen hadden ze allemaal met elkaar contact. En als daar een broeder of zuster onder de tucht werd gesteld, doordat die persoon niet wilde breken met zonde of met verkeerde leer, dan werd dat overal werd dat ook geaccepteerd. De gemeente is niet een onafhankelijk clubje. Nee, dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Ze hadden allemaal onderling contact. Je bent niet onafhankelijk. Je hebt samen een getuigenis. En als daar in die ene gemeente iemand niet mag deelnemen, dan moet dat nergens kunnen. Nou, dat is vandaag al mogelijk met al die verschillende denominaties. Maar zij trokken daaruit. Ja? En ik heb er ook bij gezet, het stadje Philadelphia resorteerde destijds onder het stadsbestuur van Sardis. Dit geeft geestelijk al aan wat deze gemeente is. Een kleine groep die ontvlucht is uit Sardis. Nou, de protestantse kerken en de rooms-katholieke kerken als grote systemen zullen bestaan tot aan de komst van de Heer. Maar Philadelphia is niet een systeem of een, je kunt niet zeggen die zitten daar of daar of daar. Dat zijn alle gelovigen die samenkomen tot eer van de Heer. En Laodicea is ook niet een systeem, maar dat zijn alle mensen die vanuit Philadelphia, let op, de evangelische beweging die ontstaan is vanuit dat Philadelphia, die nu weer zeggen, ja, maar ik ben rijk en ik heb me verrijkt, ik heb er niks gebrek, maar Christus staat buiten de deur. Dus dat komt voort uit Philadelphia, Laodicea. Want ze waren lauw, terwijl Philadelphia was warm, vol van de liefde voor de Heer Jezus. Ja? Nou, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Dit is de eerste keer dat de Heer Jezus zich voorstelt in zijn morele kenmerken. Want dit is exact wat hij vraagt en ziet in Philadelphia. Heilig en waarachtig. En hij is degene die dat is. En hij geeft als de heilige en waarachtige weer een herleving. En dat kan vandaag ook. Vandaag zijn er veel mensen die door alle toestanden thuis zitten. En die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk een gemeente hebben waarin ik kan groeien. Waarin ik de Heer Jezus kan eren. Nou, dit zegt de heilige en waarachtige. Het is mijn werk. Alles is uit mij. En ik heb er ook bij gezet. In Philadelphia kennen ze de Heer Jezus ook als de heilige en waarachtige, maar ze hebben ook die kenmerken in hun levens. Er was grote heiligheid in die beweging. En ook waarheid, waarachtigheid. Alles wat zij deden in die jaren, tussen 1825, 26 en 1848 en verderop ook nog hoor, was waarachtig. Wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Alle tradities van mensen werden overboord gegooid. Het eerste wat ze overboord gooiden was dat er broeders waren die een hogere positie hadden, zoals in de gevestigde protestantse kerken, de dominees. Hè. Ze zeiden nee, wij zijn allemaal broeders. Als er een bankdirecteur komt of een, weet ik veel, iemand die heel rijk is, zodra we samenkomen is dat verschil weg. En iedereen kan iets inbrengen in die samenkomst. Dus ze zeiden de zusters moeten zwijgen. Dat staat ook in 1 Korinthe 14. In de publieke samenkomst. Dus de broeders hadden het woord. De zusters niet. En ze hielden zich ook aan het voorschrift van, ik sta niet toe dat een vrouw leert of gezag heeft over de man. Dus de gezagsrelatie was altijd, wat ook in de schrift staat, hè? God, Christus, man, vrouw. Dat is de gezagsrelatie. Heeft niks te maken met de baas over, maar het is de scheppingsorde. En dat respecteerden zij. En er was grote zegen in die tijd. Waarachtigheid, heiligheid, afzondering van de wereld. En hoe word je heilig? Nou, niet door allerlei regels te volgen of de wet na te leven, maar doordat je vol bent van de Heer Jezus, daar word je heilig, want Hij is de Heilige. En allen die mij lief hebben, bewaren mijn geboden, zegt Hij zelf. Of wie mij een woord, wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren, zegt Johannes 14. En dat is zo mooi, want ik heb dat er ook bij geschreven. Zij verkondigden en kennen hem als de heilige en buiten hem is er niets aantrekkelijks voor Philadelphia. Philadelphia had niets behalve Christus en Laodicea had alles behalve Christus. Dat is het verschil. En er kwamen geschriften uit die beweging voort, die kun je nu allemaal terugvinden op de website stempublishing.com. Ik heb het wel eens vaker gezegd hier, maar dat is goud. Mijns inziens, maar wie ben ik? Is dat het beste onderwijs wat je kunt vinden? Stempublishing, daar zeg je, heb je al die broeders die toen tot en met 1960 onderwijs hebben gegeven, die vind je daar allemaal terug. Miljoenen woorden en duizenden artikelen. En ook nog tientallen boeken. De kerkgeschiedenis kun je erop vinden. Je kunt allerlei vertalingen erop vinden. Dus het is een rijke document. Zelfs, ja, wat ik zeg, het rijkste wat ik ken. Stem. Dus dat is Sound Teaching on Electronic Media. STEM. En dan krijg je Publishing met SHING.com. Je kunt daar dus ook met Google gewoon het Nederlandse, de vertaling van opzoeken. Maar bijvoorbeeld, je toetst een Bijbelboek aan en dan vind je gewoon allerlei artikelen of studies over dat Bijbelboek. Vanuit de hele Bijbel. Dus dat is heel bijzonder. Nou, al die waarheden die toen herontdekt zijn, dat is het pand. Het toevertrouwde pand. Dat is de waarheid waarvan Judas zegt, het geloof, dat is de inhoud van ons geloof. Daarvoor moeten we strijden. Dat is in al die eeuwen, delen zijn daarvan ontdekt, maar alles tegelijk werd weer ontdekt in die beweging. En nu heeft de evangelische beweging, is daar weer een beetje van afgeweken. Die hebben daar allerlei dingen aan toegevoegd. Want in 1906, toen kwam de tegenzet van de tegenstander, mijns inziens, daar heb ik ook een lezing over gehouden op Bijbelse Bron, komt ook komende donderdag, deel 2. Toen kwam de tongenbeweging, de charismatische beweging. Dat was een tegenbeweging van dit. Want je zult straks zien dat de Heer Jezus heel duidelijk zegt, u hebt kleine kracht. Maar zij verkondigden grote kracht en grote dingen. En dat was precies de reden waarom deze beweging in de evangelische cultuur eigenlijk een beetje ondergesneeuwd werd. En we vandaag dus heel veel verwarring hebben. Zeggen mensen, ja, maar wat is nou de waarheid? En dan zeg ik altijd, ja, ga terug naar wat ze toen hebben ontdekt. Dat is de waarheid. Dat moet je natuurlijk toetsen aan het woord. Maar het zit vrij goed in elkaar. Het huis van God, het lichaam van Christus, het hoofdschap van de Heer Jezus, zijn eeuwige godheid, alle dingen die te maken hebben met het orde van het huis van God, oudste diaken, wat ik al zei. Vrucht van de geest. Het leven. Alles wat je daar vindt is gewoon zuiver. Waarachtig. En heeft ook te maken met heiligheid. En het typische van de evangelische boeken is dat het heel vaak over de schrijver zelf gaat. Ik was toen daar en toen deed ik dat. En toen zei die tegen mij en toen beleefde ik zus. Maar in dat hele stempublishing vind je nergens iemand die over zichzelf praat. Niemand. Ze hebben het allemaal over Christus. En het woord. En er is niemand die zegt, en toen was ik dit en dat. Ze hebben het allemaal alleen maar over hem. En dat vind ik zo mooi. Dat zie je dat het heilig is. En vandaag is het toch weer van, ja, ik heb dat beleefd. En toen was ik in de hemel. Of ik heb een wonder meegemaakt. En het is toch altijd een beetje een mengeling van uitleg en eigen ervaring. Nou, en dat vind je daar niet. En dat vind ik zelf heel waardevol.
Ja, even over iemand die ik daarvan ken. Dat is McIntosh.
Ja, zo.
Dat is echt, daar heb je de eerste 5 boeken van de Bijbel heeft hij beschreven, sowieso.
Ja.
En dat is echt ontzettend rijk aan waarde. Ja. Echt ontzettend mooi.
Dat bruine boekje?
Ja.
Ja.
Hij is dus ook een van die mensen die toen in die tijd behoorden bij die beweging. Hij heeft de 5 boeken van Mozes beschreven en uitgelegd op een manier dat heb je nog nooit
magnifiek
meegemaakt. Nee. Dan ga je ogen echt open voor de schoonheid van het oude testament. Dat je denkt van ja, wat moet ik ermee met Leviticus? En wat moet ik met... En hij brengt het heel dichtbij vandaag en bij het Nieuwe Testament en wat daar Gods bedoeling mee is. Dus. Nou, die de sleutel van David heeft, staat er. Want ook in de tijd dat deze beweging ontstond, toen kreeg je in 1848, als ik me niet vergis, zeg ik dat goed? Was het 19? Nee, het herstel van Israël begon 1948, ja, klopt. Want 1848 is iets anders. Wat was dat toen ook weer? Wereldraad van Kerk of zo? Nee, ik weet het even niet meer.
Maar dat is 100 jaar eerder.
Ja, dat snap ik, ja. Ik kan ook rekenen, vriend. Dus de sleutel van David wil zeggen dat ook hij, de Heer Jezus, met Israël begaan is. De sleutel van David. En deze mensen hebben ook heel goed zicht gekregen op Israël. De positie van Israël, het verschil tussen Israël en de gemeente. Maar ze hebben in tegenstelling tot Sardis, waar werd gezegd, ja, wij zijn het geestelijk Israël. Wij hebben Israël vervangen. De besnijdenis is de kinderdoop geworden en Israël heeft afgedaan. Nee, zij hebben Israël weer teruggebracht in de waarde die het voor God heeft. Zijn oogappel. En dat er een herstel voor Israël is. En dat hij ook de koning van Israël is, maar de heer van de gemeente. Dat soort onderscheidingen hebben zij weer gemaakt. De bedelingen. Hè? Dus de bedeling van de wet, de bedeling van het geloof, enzovoort. Dus, en het herstel van Israël dat straks plaatsvindt als de gemeente weggenomen is, dat is ook weer iets wat Darby en Kelly en andere broeders weer hebben herontdekt. Ja? Nou, de sleutel van David, die opent en niemand zal sluiten en die sluit en niemand opent. En het bijzondere is dat deze mensen hadden weinig kracht, maar hij opende deuren. Het ging overal heen, op wonderlijke wijze. En vers 8 zegt, ik weet uw werken, ik heb een geopende deur voor u gegeven, heb je het weer, die niemand kan sluiten, want u hebt kleine kracht, hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Hier heb je de 3 kenmerken, en er komt straks nog een 4e bij, van, let op, zij die in deze tijd van verval trouw aan de Heer zijn. Dit is heel belangrijk, want nu weet je ook waarom een aantal visies zoals Kingdom Now en Welvaartsevangelie en de charismatische leer, dat niet klopt. Waarom niet? Want hij zegt, jullie hebben kleine kracht. Het was niet indrukwekkend in de ogen van de wereld. Er gebeurden geen wonderen. Er gebeurden geen tekenen. Het was niet een geweldig evangelisatieproject waarbij hele steden tot bekering kwamen. Nee. Dat is het kenmerk van deze tijd. Kleine kracht. Maar wel heiligheid en waarachtigheid. Ja? Dus waar worden mensen door gekenmerkt die vandaag de dag in deze tijd van verval, grote systemen, de Heer dienen Nou, die worden gekenmerkt niet door wonderen, tekenen en je moet de demonen uitdrijven, weet ik veel allemaal. Nee, door kleine kracht. Het is niet indrukwekkend, de wereld zal het niet opmerken. Maar de Heer heeft ze lief, dat zegt hij straks. Ja? Zwak in de ogen van de wereld hebben zij hun bron in hem die sleutels heeft om te openen en te sluiten. Hij opent deuren. En heb ik zelf in mijn eigen leven echt gemerkt. Ik kan zeggen, nou weet je, ik ben bijbelleraar en ik moet reclame maken voor mezelf. Weet je, ik moet aanplakbiljetten, ik moet in de krant gaan zetten. Er zijn bijbelstudies en een foto van mezelf.
Ja, dat is ook zo'n foto, weet je.
Ja, zo ja. Met je duim omhoog. En dat heb ik ook wel in het begin gedaan. Maar laat het gewoon aan hem over. Hij weet het wel. En als je die houding inneemt en gewoon trouw bent in je ding, dan opent hij gewoon deuren. En hij sluit ook deuren. Er zijn ook gemeentes die zeggen, ja, met jou willen we niks meer te maken hebben. Want je bent zo anti-dit en anti-dat. Nou, en dan opent hij weer een andere deur. Heel typisch. Dan krijg ik weer een uitnodiging daar. Of dan mag ik weer. Dus het gaat niet om mij, dat ik mezelf moet promoten om maar zoveel mogelijk werk te krijgen. Nee. Hij opent die deuren. Dat is het kenmerk van Philadelphia. En als je het verlangen hebt om een gemeente te vinden of te vormen, dan opent hij deuren. Dan kom je vanzelf, als je dat binnen doet, mensen tegen die zeggen, ja, ik heb eigenlijk ook wel verlangen om avondmaal te vieren. Nou, kom bij ons thuis zondag zo laat. Hey. En zo is er ook in Harderwijk een gemeente ontstaan, afgelopen maand, 2 maanden, van meer dan 50 mensen die gewoon zeggen van, ja, maar alles is dicht, we mogen nergens heen, we willen samenkomen. Nou, en zo ging dat. Hij opent deuren. Ja? Tweede kenmerk is, u hebt mijn woord bewaard. Let op wat er staat. Dat is mijn woord. Dat is niet zomaar van, ja, wij hebben de Bijbel en we geloven wat er staat. Nee. Dit is, ik heb het er ook bij gezet, de openbaring van het ware karakter van het christendom. Dat hebben ze bewaard. En vandaag zeggen we moeten naar een samenkomst, er moet een podium zijn, er moet een grote band zijn, die moeten spelen, de rest zit allemaal te kijken en te luisteren, daarna komt er iemand een preek en dan gaan we weer naar huis. Dat is niet het ware karakter van het christendom. Het ware karakter van het christendom is, je komt samen met elkaar en de een heeft dit en de ander heeft dat. En de zusters hebben dat in hun hart. Want God ziet het hart aan, hij hoort echt wel wat de zusters bidden. En dat is het ware karakter. Niet, ik ga kijken wat zij allemaal daar op het podium doen, maar ik moet zelf door de geest ook iets brengen wat mijn broeder en zuster opbouwt. Want we zijn allemaal met de Heer Jezus bezig. Dat is het ware karakter. En er staat ook, u hebt mijn woord bewaard. Dus in het hart gekoesterd als een schat. En ik merk gewoon vandaag dat heel veel mensen alleen maar bezig zijn met ik ben vergeven en ik ben gered, maar niet met het karakter van het christendom. Wat is nou de gemeente? Wat is dat nou? Het is een lichaam. Eén lichaam. En de een heeft dit, de ander heeft dat. En God gebruikt elkaar om de heilige toe te rusten, tot dienstbetoon. Zodat we alle komen tot de volle kennis van de Zoon van God. Laat hem dat nou maar doen. Ga nou niet zelf in mensen aanstellen. Hè? Dat zijn onze oudsten. Hij is dit, hij wordt betaald. Laat hij hem het nou maar doen, want hij weet het veel beter dan wij. En dan krijg je ook leven. Dan krijg je ook dat je echt herders krijgt en evangelisten en leraars enzovoort. Ja, toch? Maar ga het maar eens doen. Heer, ik kan geen gemeente vinden, maar u opent deuren, dus hier zijn we. Nou. En het laatste is in dit vers 8... Gij hebt mijn naam niet verloochend. En de naam van de Heer is Jezus Christus, Emmanuel. Dus Jezus de Redder, Christus Messias, de door God gezalfde, door wie hij al zijn plannen zal volbrengen. En Emmanuel, God met ons, hij is de eeuwige Zoon. En dat is ook het kenmerk van die beweging geweest. Ze hebben de persoon van de Heer Jezus weer helemaal in het middelpunt gezet. Zijn verlossing. Als je artikeltjes leest over het bloed, bijvoorbeeld op die website die ik net noemde. Het gaat echt heel ver, met Mackintosh trouwens ook. Hè, over Leviticus. En Christus de Messias, God heeft een raad, God heeft een verlangen. En hij heeft een mens daarvoor gebruikt, die hij nu aan zijn rechterhand heeft gezet. De Christus. En Emmanuel, hij is de eeuwige Zoon. Die naam niet verloochenen. Terwijl in Sardes zeggen ze, de protestantse kerk, hè, hoor je al geluiden. Ja, was hij God? Ja, weet het niet. Ja, ja, ja. Is hij ook echt opgestaan? Ja, ja. Kan dat eigenlijk wel? Ja, weet je, dat soort dingen. Nou, dat hebben zij niet gedaan. En vers 9, dat is een beetje een moeilijk vers. Ik geef enige uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Maar liegen. Wat is dat? Dat betekent dat in de originele stad Philadelphia waren er Joden. Die zeiden, wij zijn het volk van God en jullie zijn met de Heer Jezus bezig. Maar vergeet het maar. Maar wat hij bedoelt in onze tijd is dat zij die claimen het ware volk van God te zijn, namelijk die grote systemen, die gaan gelijk in een aanval als jij zegt, ja, wij komen gewoon samen rondom het avondmaal. Ja, maar van welke kerk ben je dan? Niet, ben ik niet van een kerk, ik ben van het lichaam van Christus. Ja, belachelijk. Je moet toch lid worden van een kerk? Weet je wat dat? Dus dat zijn de mensen die van de synagoge van de Satan zijn. Mensen die niet de Heer Jezus kennen, maar gewoon christelijk zijn. Maar die kunnen dat niet uitstaan dat Philadelphia er is. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de krachten van verloochend. Hoe meer je teruggaat naar hoe God het bedoeld heeft, hoe meer tegenstand je krijgt. Van christenen. Echt zo.
Amen.
Kijk, ik ben natuurlijk al regelmatig in conflict. Dat hoort er een beetje bij. En vaak zijn het mensen die zeggen, ja, maar wij zijn heel bijbels. En dan zeg ik, ja, oké, maar er staat ook dit, hè. En doen jullie niet. Maar dan zullen ze nooit zeggen, wat fijn, dat gaan we eens even bestuderen. Nee, jij bent stellig. Wie zegt dat jij de waarheid hebt, enzovoort. Dus, maar hou nou maar vast aan wat God bedoeld heeft. Probeer nou eens samen te komen met broeders en zusters. Los van een naam, van een kerk of wat dan ook. Maar gewoon brood, wijn, dood van de Heer verkondigen. Wat jullie ook doen. Stukje lezen, bidden, hem groot maken. Zo simpel is het. En oudsten hoef je niet aan te stellen of aan te wijzen. Die zijn er gewoon. Want die stelt de Heilige Geest wel aan. Dat zijn broeders met gezag vanuit het hoofd. Die zijn niet heel geleerd misschien in de ogen van de wereld. Maar die hebben wel kennis van het woord. En dat zijn oudsten. Maar wij zeggen, nee, maar we moeten ouderlingen, die moeten we aanstellen. En die moeten we uitkiezen, moeten we stemmen. Nee. De Geest stelt ze aan. En zij geven leiding in de Heer. Zijn voorbeelden voor de kudde. En die heb je overal. Ja? Maar ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Dat zijn hele ernstige woorden. Er zal een moment komen dat als wij opgenomen worden straks, dan zal er een deel achterblijven die niet behoren tot het lichaam van Christus, die niet de Heer Jezus kennen, maar die hun hele leven of een half leven christelijk zijn geweest. En dan zendt God hun een dwaling, dat ze de leugen geloven enzovoort. Maar dan komt er een moment dat ze zullen neervallen en moeten erkennen, en dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 17, opdat de wereld erkent dat ik, dat u mij hebt lief gehad. De wereld gaat erkennen, oh, maar zij horen bij de Heer Jezus. Daarom deden ze dat. En wij zaten gewoon fout. Ja? Ik wil het wel even voorlezen uit Johannes 17. Dat is al een mooi stukje. Johannes 17. Nou, daar is die al. Ja. Staat in vers... even kijken... Vers 23. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad. Dat is dus dat moment straks. Want de wereld erkent dat nu niet. Maar als straks wij openbaar worden met Christus, als hij komt, dan zullen zij het moeten erkennen. Ja? Nou, vers 10, mensen. Dat is toch wel een heel belangrijke tekst, hè? Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Dat betekent de volharding van Christus. Dat kunnen we lezen in 2 Thessalonicenzen 3, vers 5. De Heer nu moge uw harten richten op de liefde van God en tot de volharding van Christus. Hij wacht totdat het moment komt dat de Vader zegt, ga ze maar halen. Hij volhardt. Hij is bij de Vader, maar hij wacht. En als wij dat woord van zijn volharding bewaren, namelijk zijn komst, ook een kenmerk van Philadelphia, zij hadden weer zicht op de komst van de Heer. Echt bijzonder. Als je daar leest over The Coming of the Lord of zoiets, nou, dat zijn fantastische artikelen. Met veel rijkdom. En dan zegt hij, let op, zal ik ook u bewaren? Ja? Voor het uur van de verzoeking dat over de hele wereld komt. En dan staat er in het Grieks ek en niet ijs. Dat betekent, hij zal ons uit dat uur bewaren. En niet tijdens dat uur. Dat is wel een verschil, hè? Noach werd tijdens de zondvloed bewaard, maar Henoch werd voor de zondvloed bewaard. Dat is wel een verschil. Dus Henoch is een beeld van de gemeente. Terwijl Noach een beeld is van Israël, door de grote verdrukking bewaard wordt. En nog zeven zielen, er zijn nog zeven groepen in openbaring die bewaard worden voor de grote verdrukking. Maar daar ga ik nou niet helemaal over uitweiden. Maar wat is die uren van de verzoeking die over de hele wereld komt? Dat is de grote verdrukking. De grote verdrukking, zoals de wereld niet gekend heeft. Matthäus 24, vers 21. Daniel 12, vers 1. Openbaring 13, het beest. Dus let op wat hier staat, hè. Omdat jullie mijn komst hebben bewaard, mijn volharding, zal ook ik jullie bewaren. Vooruit het uur van de verzoeking. Dus al die mensen vandaag die zeggen, ja, maar de gemeente gaat door de grote verdrukking. Deze ene tekst zegt al genoeg.
Komt wel door het woordje voor in plaats van uit.
Ja, klopt.
Daar hebben we een studie over gehad, ook dat woord ek.
Ja.
In de veel Bijbelvertaling staat er voor.
Ja.
En dat vertalen de meesten dan, ja, dat je ergens voor bewaard wordt, ja, dat je er wel doorheen moet. En dan, ja, verbinden ze het met Johannes 17.
Ja, klopt. Ik ken al die argumenten inmiddels wel. Ja. Gelukkig hebben we meer teksten dan deze.
Precies.
Maar dit is wel een van de meest bekende teksten. Je hebt natuurlijk ook 1 Thessalonicenzen 5. Je bent niet bestemd tot toorn enzovoort. Mm. Maar de Heer Jezus, die bewaart ons uit dat uur. Dat uur van de verzoeking dat over de hele wereld kwam, dat verzoekt de mensen die op de aarde wonen. Het staat er ook achter, hè? Dat aardrijk, dat is het aardrijk, het hele aardrijk. Dat woordje wordt vaak gebruikt voor het Romeinse Rijk in Handelingen 7. Maar hen die op de aarde wonen betekent dus hen die hun wortels in de aarde hebben. En dat zijn wij niet.
Daar heb ik pas ook nog over gehad, hoor.
Ja, klopt, ja. Dus je hebt straks een hemels gezelschap. Zij die in de hemel wonen, Openbaring 13, vers 6. En dan heb je nog mensen op aarde die op aarde wonen. En dan heb je daar nog het overblijfsel uit Israël, de 144.000 verzegelden. Maar de rest heeft hun wortels in de aarde en die worden verzocht. Want ze hebben de Heer Jezus verworpen. En ze willen hun eigen vlees eren. En nou, Satan komt als mens straks geven wat ze willen. Wij willen Barabbas, weet je wel? En hij gaf hen Barabbas. In plaats van de Heer Jezus kozen ze voor een moordenaar. Nou, de Heer Jezus, Barabbas moet ik zeggen, is een moordenaar. De Satan zal straks een moordenaar en een leugenaar worden in het vlees, een mens. De grote verdrukking is omdat Satan op deze wereld komt. Daarom is het de grote verdrukking, een verzoeking. Ja?
Is dat dan een beetje vergelijkbaar hoe Jezus naar de aarde kwam dan?
Ja.
In mens? En zo komt Satan dus ook.
Ja, je hebt dus de draak. Je hebt de valse profeet. En je hebt het beest uit de zee. Dus dat is de onheilige drie-eenheid. De satanische drie-eenheid. De draak, de valse profeet. En je hebt de Romeinse leider, als het ware. Dat is het beest waarvoor de valse profeet een beeld maakt. Dus dat is de drie-eenheid van Satan. Hij imiteert gewoon wat God gedaan heeft. En Satan is de zoon van het verderf, tenminste die antichrist, in het vlees. Hij komt in het vlees. En dat zal gelukkig een korte tijd zijn. Maar je kunt je wel voorstellen dat als we nu al in onze tijd te maken hebben met zoveel controle, zie Frankrijk, zie Oostenrijk, zie Australië, met zo'n fanatisme, wat zal het wel niet zijn als dan Satan in het vlees komt? Ja. Maar wij zijn dus daar niet bij. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar dat is toch wel heel goedkoop. Israël gaat het weer door de verdrukking en wij zitten lekker boven. Lekker makkelijk. Ja, weet je, ik heb niet zoveel te maken met jouw gevoel erover. Het gaat mij om het woord van God. En bovendien, als je 2 Thessalonicenzen 1 leest, dan zie je toch ook heel duidelijk dat de gemeente verdrukt wordt in al die jaren. In de wereld luidt die verdrukking. En dat de verdrukkers in de grote verdrukking verdrukt worden. Dat is wel een verschil. Want wij worden verdrukt door de brullende leeuw en de listen van de Satan en de haat van de mensen. Maar de grote verdrukking is een verdrukking van God. God is degene die die wraak, die toorn op deze aarde gaat sturen in de vorm van die dwaze herder. En dat is de Satan in het vlees. Ja? Maar deze tekst is een geweldige troost. En we lezen in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 natuurlijk hoe dat zal gaan. Dat hij bij de bezuin en het roepen van een aartsengel enzovoort en het geroep zal hij in een oogwenk, dat is dan 1 Korinthe 15, zal hij ons tot zich nemen. Nou, dat gaat in 2022 heel erg hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren.
Vertroost elkaar dan met die woorden, hè?
Wat zeg je?
Vertroost elkaar dan ja. Met die woorden. Dus met andere woorden, als het een ellende is wat je mee moet gaan maken, ja. Wat is dat dan voor een rare belofte, vertroost elkaar?
Ja, klopt.
Heeft het trouwens ook met het bezuinigfeest te maken? Sorry.
Nee. De opname bedoel je?
Ja, die feest of niet.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Je hebt die feest, die heb je op een gegeven moment, heb je bezuinenfeest.
Bezuinenfeest is ja, zeker, is de opname. Ja. Loofhuttefeest is 1000 jaar Vrederijk.
Ja.
Ja, klopt. Goed gezien. Dus, mensen, wij zien niet uit naar onze dood. Wij zien niet uit naar een grote verdrukking. Wij zien niet uit naar een antichrist. Wij zien uit naar de komst van de Heer, dagelijks. Vertroost elkaar daarom met deze woorden. En iedereen, en dat was ook het kenmerk van Philadelphia, van die beweging. De komst van de Heer was zo kostbaar voor hen, dat ze daar hele avonden Bijbelstudies over gaven, weet je wel, over de komst van de Heer. En dat zat echt vol, tot aan de nok. Men had een verlangen naar de Heer Jezus gekregen. Nou, en wat doet het verlangen naar zijn komst met je? Dan word je heilig, afgezonderd. Want wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. En dat was het geweldige van die tijd. Het waren eenvoudige broeders en zusters, maar er was een grote liefde voor het woord, voor de Heer en voor elkaar. En dat kon je zien in hun samenkomsten, in hun zorg voor elkaar en in hun liefde voor de Bijbelstudies en de gebeden enzovoort. Dus dat was gewoon een herleving. Niet zoals wij dat zouden hebben gedaan met wonderen, tekenen en alle soort toestanden, maar gewoon een kleine kracht. Vers 11, ik kom spoedig, zie. Staat er gelijk achter. Dan kom ik ook veel mensen tegen die zeggen, ja, spoedig. Tja, het is helemaal niet spoedig. Hè, er is bijvoorbeeld het preterisme dat zegt van, ja, dat hele spoedig, dat is al lang geweest. Want anders is spoedig ook niet meer spoedig. Dus hij is al lang teruggekomen, zeggen zij dan. Hè? Nou, dat is natuurlijk dwaas, maar goed. Spoedig, kijk, het was in de ogen van Jacob slechts enkele dagen toen hij 7 jaar moest werken voor Rachel. En als je een verlangen hebt naar iets, is het best lang wachten. Maar als het helemaal zover is, zeg je nou, dat was echt wel snel eigenlijk. Het was spoedig.
7 dagen of 7 jaar?
7 jaar moest hij werken. Ja, hij kreeg er wel gelijk bij, maar hij moest nog wel 7 jaar werken. Houd, let op, houd wat u hebt. En dan kom ik tot de kern van vanavond. De evangelischen hebben dit weer losgelaten. Deze dingen. Ze hebben weer gezegd, ja, nou ja, weet je, iedereen heeft iets. Nee, we gaan één meneer gaan we aanbiddingsleider maken. We gaan één meneer tot voorganger maken, die elke week hier wat komt zeggen. Nee, dat is niet het ware karakter van het christendom, mensen. Houd vast wat u hebt. Avondmaal, elke week. Nee, doen we niet meer. We gaan enkel in de maand. En zo langzamerhand kwamen ook allerlei verkeerde leer binnen. Contemplatie, charismatische leer, bevrijding, demonen. Daar gingen we daar heel druk mee bezig. Maar hou nou alsjeblieft vast wat je hebt. Want anders word je Laodicea op een gegeven moment. Opdat niemand uw kroon neemt. Ik heb erbij gezet. Ze waren voortdurend in strijd om deze christelijke waarheden prijs te geven. Vanwege het omringende systeem wat er was van mensen.
De kroon van trouw, dus?
Ja, ja, klopt. Kroon, die spreekt van het vasthouden van de kostbare ontdekking van alle waarheden van het christelijk geloof. Maar waar vinden we dat nou nog, die frisheid? Die liefde voor het woord van God. Waarom is er zoveel sentiment en goedkope suiker, fastfood christendom? Ja toch? Omdat mensen ook gewoon een beetje zijn afgedaald en dan proberen we daar te komen, hun niveau. Nou, op zich is dat voor een tijdje misschien niet verkeerd, maar ik sprak laatst met iemand die zei, ja, de Bijbel, ja, weet je, het boeit me niet zo eigenlijk. Het zegt me ook niks. Ja, dat is dan iemand die een christen is. Maar deze mensen, die hadden soms 9 tot 15 kinderen. En die hadden nog geen typemachines of wat dan ook. Maar die waren in staat om naast hun werk nog hele boeken te schrijven met de hand. Het hele Johannes-evangelie. Darby heeft de hele Bijbel vertaald in het Engels. Hoe kan dat, dat die mensen zoveel tijd hadden?
Ja, televisie.
En een mobiel.
Hé, maar dan nog, hè? Dan nog. Als je die boeken leest op stempelusing, indrukwekkend hoor, al die verklaringen van Galaten, Efeze, Handelingen, noem maar op, Johannes Evangelie, dat hebben zij met de pen geschreven gewoon. En het is diep, heel diep, prachtig onderwijs. Ja.
Volgende keer krijgen we hem ook met de pen?
Volgende keer met de pen. Nou, ik ben blij dat ik niet met de pen hoef, want dan moest ik om 6 uur opstaan. Deden ze trouwens ook, hè? Ze stonden vroeg op. Nou, tenslotte, wie overwint? Die zal ik maken tot een pilaar in het tempel van mijn God. Ja, op de wereld verguist. Maar straks een pilaar voor eeuwig in het tempel van mijn God. Ze hebben vastgehouden aan de naam van de Heer. En daarom zal hij op hen schrijven de naam van de stad van mijn God. En dat is het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dat vinden we in Openbaring 21. In vers 2 in vers 10, dat is de gemeente. Dat gaan we, als we daar aangekomen zijn, wel zien. Ook vandaag zeggen heel veel mensen, nee, dat is niet de gemeente, dat zie je toch zo, dat is toch Israël. Want het heeft de fundamenten van de apostelen. En het heeft de poorten met de 12 stammen van Israël. Dat kan toch nooit de gemeente zijn? Dat is het wel. Waarom? Want het daalt uit de
hemel.
Ja, Israël is geen hemels volk. Het is een aards volk met aardse relaties. Wij zijn hemels volk. Amen. En die poorten, daar gaan we straks wel over 2 jaar hebben, zijn we over 21. Maar de zegen straalt vanuit de gemeente die uit de hemel neerdaalt, uit die poorten richting Israël als eerste. Ja.
Oh nee.
Nee. Pas op, hè. Ja? En de naam van mijn God. Sorry, en nee, sorry, in mijn nieuwe naam. Sorry, excuses. En die nieuwe naam is nog niet geopenbaard. Een naam schrijven op betekent gewoon het wezen, het karakter dragen van. Dat betekent het.
Christus krijgt een nieuwe naam.
Ja, klopt ja.
Net als wij.
Net als wij, ja. Alles is straks nieuw in de nieuwe schepping. Onze namen zijn nog verbonden met de oude schepping. Hè?
Ik kan er al zin aan krijgen.
Je hebt er al zin aan?
Ja, een beetje.
Ja. Oh ja, wat André, ja, dat is natuurlijk echt een naam dat je denkt van ja, bij de oude schepping, dat is, het is niet veel, hè? Nee. André van Duin, André Kuipers.
André van Petrus.
Oh, Andreas.
Ja.
Oh, sorry, ik was een beetje te aards.
Dirk-Jan
Jansen. Ja, mijn ouders waren niet... Mijn ene opa heette Dirk en de andere Jan. Toen hebben ze maar gecombineerd, als kregen ze ruzie. Dus echt waar.
Misschien heb je een mooie doopnaam.
Maar toen was mijn oma nog boos omdat Dirk vooraan zat en Jan achteraan. Dus toch weer niet goed.
Jan Dirk was al unieker geweest.
Ja. Ik neem mijn naam wel mee, hè?
Jij neemt je naam mee?
Ja.
Ah, vertel.
Ik ben een overwinnaar.
Ja. Is dat je naam?
Hier in Dalek ook. Nee, Nico betekent overwinnaar.
Echt waar, joh? De ja. Nico, Laïte, oh ja.
Dus ik neem hem mee.
Nico's.
Wat zei je?
Ik neem hem dus mee. Ik ben hier overwinnaar, Dalek ook.
Ja. Ja, ja, ja. Dat zou fijn zijn, toch, Nico?
Amen.
Amen.
Nieuwe naam te leren voor Nico.
Tegenwoordig heet Philadelphia Alasher en dat betekent stad gods. Wel ironisch, hè? Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest op de gemeente zegt. We hebben dus wel de verantwoordelijkheid om te luisteren naar al die 7 gemeenten. We gaan straks verder met Laodicea. En dan gaan we nu even lekker thee drinken, koffie drinken. En stichtelijke gesprekken voeren. Niet over corona of over wat dan ook. Gewoon over hem. Oké, mensen. Pauzes zijn eigenlijk te kort. Hè, want het lijkt wel een soort samenkomst. Ik heb al aan het begin gezegd, ik heb Philadelphia niet voor niets met Laodicea gekoppeld, want wij leven in een tijd waarin beiden heel sterk aanwezig zijn. Je hebt de Philadelphia geest, dat zijn die mensen die trouw zijn aan het woord en die zeggen het kan me niet schelen wat mensen doen, vinden of denken. Het gaat mij erom wat staat er geschreven. Ze hebben het woord bewaard, de naam van de Heer Jezus staat in alles centraal. En zijn komst is prominent aanwezig in hun denken en in hun lering. En dan heb je de Laodicea-geest. Dat is de lauw geworden Philadelphia-persoon. Dus was u maar koud of heet, maar ze zijn lauw. Ze waren dus wel warm. En als je even in onze geschiedenis kijkt, dan zie je dus dat rond 1825, 26 die geweldige beweging uit Sardis wegtrok, die protestantse kerken, maar uiteindelijk ook weer verworden zijn tot allerlei losstaande, onafhankelijke groepjes, die weer allerlei zaken hebben toegevoegd aan die herontdekte schatten en ook weer dingen hebben losgelaten, onder invloed vaak van verkeerde personen. Ik kan er wel een aantal voorbeelden van gaan noemen nu, maar dat heeft niet zoveel zin. Want er zijn talloze personen die de waarheid weer hebben verduisterd en vertroebeld die zij hadden ontdekt. Het begint altijd met ja, maar hè, zou het niet dat kunnen betekenen? Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Nou, dat was een trotse, rijke handelsstad in die tijd. Na de aardbeving van het jaar 62... accepteerden de stadsbestuurders geen hulp van buitenaf. Dat toonde al een beetje hun trots. De stad beschikte over banken. Gouden munten waren van hoge kwaliteit. Vandaar ook, ik raad aan van mij te kopen goud, weet je wel. Er werd een textielindustrie, was daar. Die zwarte wol produceerde. Ik raad u aan witte kleren van mij te kopen, weet je wel. Ten slotte stond hun oogheelkunde in hoog aanzien. Ogenzalf wisten zij wel wat het was. En er schijnt ook een bron van warm water te zijn geweest daar. De Heer Jezus komt op al deze dingen terug. Goud, witte klederen, ogenzalf. In 14:2 werd de stad totaal verwoest als een voorbode van het komende oordeel. De naam Laodicea betekent volk dat rechten opeist. En vandaag is de Laodicea-geest een soort democratisch bestel geworden. Waarin iedereen zegt, ja, maar ik vind dit. Ja, maar ik vind dat. Ja, maar dat kun jij wel zeggen, maar dat is jouw mening. Ik had laatst bezoek van een paar mensen uit een gemeente. En die hadden wat commentaar op mij. En dan zeiden ze steeds van ja, maar dat is jouw mening. Ik zei, maar er staat hier toch dit. Ja, nee, maar dat is jouw visie. Wie zegt dat het waar is? Ik zeg, nou, maar hier staat het. Ja, nee, maar dat is Laodicea. Dat is niet van, oké, ik buig voor het gezag van het woord. Maar vandaag hebben we onder de invloed van het postmodernisme hebben we gewoon, ja, dat is jouw mening. Dat is jouw uitleg. Maar ja, er kan ook nog wel een andere uitleg waar zijn. Dus wie zegt bij mij wat waar is? Ja, een simpel voorbeeld. We hebben dus nu allemaal kerken die dichtgaan. En ik heb ooit een keer ergens gezegd van, ja, zijn christenen nou ook zo bang? Staat er niet geschreven, verzuim uw onderlinge bijeenkomst niet? Waarop mensen zeiden, ja, maar dat geldt toch niet voor dit, als er een virus is. Hallo? Ik zeg, maar er staat niet achter, hè, verzuim uw onderlinge samenkomst niet, behalve als er een virus is. Dat staat er niet. Nee, er staat gewoon, verzuim uw onderlinge bijeenkomst. Ja, maar dat kan niet. Ja, maar dat moet de veiligheid. Dat is jouw mening. Ik zeg, nee, maar dat staat in de Bijbel. Hè? Verzuim het niet. En laat uw gastvrijheid bekend zijn. Uw gastvrijheid. En dan zegt de overheid, ja, maar je mag maar 2 mensen ontvangen. Nee, ik ken een zuster die heeft altijd zich ingezet voor de minder bedeelden in de stad. En toen kwam dus deze corona. Toen zeiden ze, ja, dat gebouw wat jij hebt gehuurd, gaat dicht. Toen zei ze, nou, dan mogen ze bij mij thuiskomen. Er waren iets van 19 mensen of 20. Ja, maar dat kan niet, want oh, je mag maar 2 mensen. Dat kan me niks schelen. De Bijbel zegt, uw gastvrijheid, Hebreeën 13. Want zonder het te weten hebben sommige engelen gehuisvest. Snap je? En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is jouw mening. Maar dat staat in het woord. En Laodicea is dus, iedereen heeft zijn mening, iedereen heeft zijn zegje. En in 2 Timotheus 4, zoek maar eens op, dat is zo ongelooflijk. Deze tijd, 2 Timotheus 4, vers 3. Dan zegt Paulus tegen Timotheus, je moet echt gaan prediken en je moet het woord brengen en je moet paraat zijn en gelegen en ongelegen en weerleggen en bestraffen en vermanen in alle geduld en lering. Want, waarom moet je dat doen? Er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot fabels wenden. De waarheid is de gezonde leer. De waarheid is het hele pakket van schatten die weer herontdekt zijn. Maar nee, zeggen, nee, maar ja, dat gaat over het kruis. Dat gaat over de dood van de oude mens. Dat gaat over het oordeel over mijn oude natuur. Maar ja, hallo, ik heb liever een fijne preek. Ik heb liever iemand die mijn gehoor streelt. Hè? Die zegt van, joh, je bent een geweldige kerel. God vindt je helemaal fantastisch, man. Hij heeft een groot plan met je leven. Ja.
Oppoetsen. Je wordt rijk.
Wat zei je?
Beetje oppoetsen.
Beetje oppoetsen, die oude mens. En het oor, en dat is Laodicea. Ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, we zijn geweldig, we allemaal kijken wat we allemaal hebben. Ha. Er staat, in Laodicea is veel te vinden behalve Christus zelf. Die mensen praten helemaal niet over de Heer Jezus. En die geest, die invloed, kun je herkennen als predikers het niet over de Heer Jezus hebben. Als niet de prediking Christus gericht is. Maar als het alleen maar gaat over wat jij moet doen, of hoe God jou ziet, of hoe jij overwinnen kunt, weet je wel. Zonder de Heer Jezus te noemen, dat maak ik veel mee. Maar de schrift zegt, hem verkondigen wij. Wanneer wij ieder mens leren en ieder mens terechtwijzen, hem. En hij verkondigde hem Jezus, weet je wel, Handelingen 8. Dus ja, die Laodicea-geest is Christus buiten de deur. En dat is nu al in de evangelische beweging aan de hand.
Dus u zet de mens centraal, de ene zet Christus centraal.
Juist, de mens. Hoe God over jou denkt, wat jij kunt bereiken, enzovoort. Het gaat om mij, ik moet een goed gevoel hebben.
Worship leader, zeg maar.
Ja. Maar wat ook belangrijk is, mensen, is een voorganger, een spreker, iemand die het woord uitlegt, die alleen maar zalvende, lovende en fijne woorden heeft, dat is niet naar Gods geest. Ja, want het woord spreekt ook over het oordeel, over het kruis, over zonde, over, nou ja, dit klopt niet, dat klopt niet, leg dat af. Stel aan de kaak met alle gezag, zegt hij tegen Titus. Dat hoort er ook bij. En dat moeten mensen ook tegen mij kunnen zeggen. Dit klopt niet, dit deugt niet. Nou, en alleen maar van je bent fantastisch en geweldig. En er is ook een bepaalde groep, ik zal maar geen namen noemen, die zeggen, ja, we zijn allemaal maar gebroken mensen. En God maakt van ons een prachtig bouwwerk. Ja, dat vind ik heel triest, want we zijn geen gebroken mensen, we zijn zondaars. Dat is wat anders, hè? Gebroken klinkt nog een beetje van, ja, ik kan er niks aan doen en ja, we zijn gebroken. Ach,
het kan
nee.
Nog gerepareerd worden.
Wat zei je?
Het kan nog gerepareerd
ja,
worden.
Ja, dat zeggen ze, ik zal maar niet de zin afmaken, want dan weet je gelijk over welke kerk ik het heb. Nee, maar dat is het hele punt. Het punt is, de waarheid is dat wij aan het kruis hadden moeten hangen. En dat God zijn zoon daar heeft gehangen. En dat wij nu in hem een nieuwe schepping zijn. Maar dat we moeten leren dat oude te blijven oordelen als totaal corrupt. Als we dat niet doen. Ja, en niet Christus voor ogen houden. Want zonder mij kun je helemaal niets doen. Ja, dan is het einde verhaal. Dan gaat die Laodicea geest steeds verder. En dan zijn we trots op onze gemeente. Trots op onze sprekers. Trots op onze website. Ik heb me verrijkt. We zijn rijk. We hebben niets gebrek. Niks nodig. En hebben niet eens in de gaten dat Christus buiten de deur staat. Dat is Laodicea. En daarom komt dat voort uit Philadelphia. U bent begonnen in de geest, eindigt u nu in het vlees, zegt hij tegen de Galaten. Galaten 3. Nou. Dit zegt de Amen. Mooi, hè? Wat betekent Amen? Ja. Het is zo. Wat zegt Laodicea? Van, nou, dat vind jij. Dat is jouw mening. Ik weet het niet. Nee, maar dat is de Amen. Wat zei je?
Heb je daar ook een
woord voor?
Een woord voor.
Ja. Een woord voor?
Nou, Amen, het zei zo. Ja. Maar dat is jouw mening. Dat ja. Is misschien ook een woord.
Ah, ja, dat zou kunnen, ja. Wat hadden zij moeten zijn in deze wereld? Ze hadden moeten zijn, dit is zo. Dit is het woord, de Heer Jezus. En nogmaals... Ik heb nergens zoveel prachtige dingen over de Heer Jezus gelezen als op die website die ik net noemde aan het begin in Stem Publishing. Ze hebben een ongelooflijke schat blootgelegd daar weer over hem. De trouwe en waarachtige getuigen. Ja? Dat hadden ze moeten zijn. Waar zijn ze niet meer? Zij is de gemeente zonder Christus, die er zal zijn nadat de gelovigen zijn weggenomen. Dat is ook zo. Laodicea is natuurlijk het laatste fase in dat getuigenis op aarde. Maar als straks de ware gelovigen worden weggenomen, ook uit Laodicea trouwens, dan blijft er niets anders over dan een christenheid echt zonder Christus. Aangevoerd door de Rooms-Katholieke Kerk. Want als je Openbaring 17 leest, dan zie je dat zij de moeder is. Van vele dochters, van vele hoeren. Dus een hoer die, de hoer die zegt van ja, ik ben helemaal geen weduwe.
Maar dat kan toch niet? Je zegt, dat blijft dan alleen over, maar er komen ook heel veel mensen tot bekering na de opname.
Ja, maar dat heeft niets met de gemeente te maken, met het christelijk getuigenis.
Oh.
Het christelijk getuigenis, dat zal onder aanvoering van de Roomse Kerk een gigantisch systeem worden, Babylon. Terwijl zij die tot bekering komen, meer op de grond van het Oude Testament staan weer. En onder... Johannes de Doper, zich bekeren enzovoort, zoals het toen was. Maar niet het kennen van de Vader, het kennen van de Zoon, dat wat hier allemaal genoemd wordt, troon van de Vader en zo, dat vind je allemaal nergens vanaf Openbaring 4 meer. Want dat is straks. Dan gaan we weer terug naar Gods profetische plan. En wat we nu hebben is de tussentijd, de genadetijd. En dat is niet in het Oude Testament voorzegd.
Een vorm van werken, hè? Natuurlijk, de mensen... zullen behouden worden omdat ze het teken van het beest niet hebben.
Ja, klopt. Ja. Even kijken. Hij, de Heer Jezus, is het Amen. Maar ik heb ook erbij gezet, alle beloften van God worden in hem ja en amen. Dat is 2 Korinthe 1, vers 20. En dit moest Laodicea weten met hun eigen ingebeelde zelfvoldane eerzucht. Ja? Hij heeft de Vader geopenbaard. Hij is de trouw en waarachtige getuige. Zij hebben zichzelf geopenbaard. Hij is het begin van de schepping van God. Notabene Colossense 1. Een brief die ook aan Laodicea gestuurd werd. Kun je lezen in Colossense. Hadden zij in het midden gehad. Ze hadden de openbaring van de eeuwige zoon gehad. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de schepping. En ze hebben het gewoon losgelaten. Dus Philadelphia werd Laodicea. Nou, het begin van de schepping God betekent eigenlijk, als je tot bekering komt, ben je een nieuwe schepping. Ja? En dat wat hij in ons wil voortbrengen, dat is alles vanuit de Heer Jezus, begin van de schepping van God, van de nieuwe schepping. En als je kijkt naar Jacobus 1, vers 8, dacht ik. Ja, Jacobus 1 vers 8, dat staat daar. Even kijken. Nee, dat staat niet in Jacobus 1 vers 8. Waarschijnlijk vers 18. Ja, 18 moet het zijn. Naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin een eersteling van zijn schepselen zouden zijn. En wij zijn in hem een nieuwe schepping, 2 Korinther 5 vers 17. En de vrucht van de nieuwe schepping, wat is dat? Kun je ook in Jacobus vinden, Jacobus 3. En ook in Galaten 5 natuurlijk. Maar Jacobus 3 zegt in vers, vers 17. Maar de wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die in vrede maken. Dus dit is de vrucht van de schepping, de nieuwe schepping.
Wat is gezeggelijk?
Gezeggelijk is dat je luistert naar iemand die jou vermaant.
Je laat je gezeggen.
Ja, ik heb van de week te maken gehad met iemand die getrouwd is met een narcist. Getrouwd geweest is met een narcist. Als je de narcistische persoonlijkheid een beetje bestudeert, dan zie je dat zij dus nooit gezeggelijk zijn. Maar altijd de ander manipuleren met geveinsde spijt of met geveinsd verdriet, maar ze zorgen er altijd voor dat zij boven jou blijven staan. Ze zijn nooit gezeggelijk. Maar de vrucht die van boven is gezeggelijk. Als iemand tegen mij zegt, ja, was toch een beetje dit. Oké, ja, je hebt gelijk. Weet je, als mijn vrouw zegt van, jij bent een slordervos, doe het nou eens beter. Nee. Kan je zeggen, doe normaal man, je weet het zelf. Nee, maar gezeggelijk is luisteren. Het in je opnemen en ook af en toe eens een keer zeggen, je hebt gelijk. Sommige mannen kunnen dat niet. Worden gelijk boos. Nou, dat zijn vaak narcistische types. Hij kent dat toch wel? Ken jij het niet? Oh, nu moeten we ons mond houden. Ik ga geen namen noemen. Oh, wacht even. André, dat heeft niks met dat narcisten te maken, mensen. Maar André heeft een vraag. Ja.
Nee, geef maar een HSV staat voor reden vatbaar.
Ja. Dat is een goeie. Ja, ben jij een beetje gezeggelijk, Nico? Nou,
ik wou eigenlijk zeggen van degene die boos was, hier weet je woorden natuurlijk, maar dat hoort niet meer bij.
Nee, maar...
Heel simpel.
Dat is een hele goeie. Ik ken zelf een aantal van dit soort type mensen. Die ook in de gemeente zitten. En die zijn heel aardig en vriendelijk. Maar als het echt erop aankomt. In een relatie bijvoorbeeld. En er ontstaat een conflict. Dan herken je de narcist. Zal nooit toegeven. En altijd ze gelijk halen. Tot het bittere eind. Sommigen zijn zelfs. Ja, sorry. Leiders in een gemeente. Kun je. Ja, ik heb ermee te maken gehad. Als het echt erop aankomt. Geven ze. Niet toe. Ze zorgen ervoor dat jij uiteindelijk het onderspit delft. En dat is soms best wel ernstig, vind ik. Maar dat gebeurt.
Het is een zegen als je niet zo bent.
Ja, maar dat is een zegen van boven. En dat is de nieuwe schepping. De nieuwe schepping is van boven. Hij zegt, ik ben van de dingen die van boven zijn en jullie zijn van beneden. Dat is Johannes 8 vers 23 uit mijn hoofd.
Je kan het wel allebei bij je dragen.
Wat zeg jij?
Je kan het wel allebei bij je dragen. Je kan ook als nieuwe mens gezeggelijk zijn, maar je kan ook met je vlees hier.
Je vlees is nooit gezeggelijk, hè? Je oude natuur, absoluut.
Toch een beetje botsen met elkaar en af en toe om de beurt eruit te komen.
Ja, daarom moet je ook je excuus kunt aanbieden en zeggen, spijt me. Had ik van de week, was ik een beetje, reageer ik vanuit mijn vlees. Zoek het uit, zei ik tegen mijn vrouw.
Boefje.
Ja, dat, zeg, heb jij, ja, dat soort dingen zeg jij nooit, hè? Nee. Zoek het uit.
Wat is nou de hand met je?
Nou ja.
Zet de opname.
Soms raak ik wel eens gefrustreerd van alles wat ik in het huishouden niet snap. En dat was weer zo'n voorbeeld. Maar toen zei ze, zoek het uit. Toen zei ik, oh ja, sorry. Dat was echt spijt me, dat had ik niet mogen zeggen.
Dan val je weer in het vlees. Dan zeg ik, sorry. Nee, wil je me vergeven? Ja.
Dat heb, ik ook, dat heb ik ook gezegd, Nico. Wil je me vergeven?
Nee, dat zeg je niet. Je zegt namelijk steeds sorry, zei jij.
Ja, sorry. En ik heb op mijn knieën gegaan. Ik heb gehuild, gesmeekt. En ik... Nee.
Oh, daar zit je te liegen.
Daar zit ik te liegen. Oh, wat erg. We gaan verder.
Van de een in de ander.
Ah, het wordt steeds erger.
Heel erg,
man. Vers... Ja. Bedankt, Nico. Vers 15. Ik weet... Mag ik even verder?
Ja, precies. Die zonde zijn er al vergeven.
Ja, maar dat is...
Ga maar even verder dan.
Laten we dat maar. Ja. Ik weet uw werken, dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet. Koud is afstandelijk en onwetend. Heet is vol liefde voor de Heer en voor het woord. Lauw is je hebt het geweten en je hebt het losgelaten. Dat is het verschil. Dus... Sardis, daar zitten heel veel mensen in kerken die gewoon onwetend zijn. Die hebben geen idee. Die zijn lid geworden van de kerk, als baby gedoopt. Die gaan gewoon met traditie mee. Koud, dood. De naam dat u leven, je bent dood. Maar Laodicea was ooit levend. Hè? Hebben die waarheden gekend, maar die hebben het overboord gegooid. Dat is lauw. En lauw kan de Heer Jezus niet uitstaan. Hij spuugt het uit zijn mond.
Waarom zegt de Heer Jezus dan van, was u dan maar dood?
Ja, dat is nog beter. Ja, dat is een... Ja.
Ik heb ook een andere uitleg gehoord dat je Laodicea lag tussen een warmtebron en een koude bron.
Ja. En wat is dan, was u maar koud?
Warm is dat het genezende water en koud. Ja. Het verfrissende water.
Ja, klopt. Koud is verfrissend. Het was natuurlijk daar vaak heet. En warm, of heet was natuurlijk ook, als het 's nachts koud is, je hebt lekker warm water, is ook lekker.
Maar lauw had je niks.
Maar geestelijk koud...
En dan kwam het in de Laodicea bij elkaar, ja. En dan was het niet het juiste waarde. En ja. Weet je ook in dezelfde symboliek als wat je zei, ogenschalf goud.
Ja.
Als kenmerken van Laodicea.
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is waar, ja. Maar de Heer heeft waarschijnlijk liever onwetendheid dan dat hij ziet dat je het loslaat. En dat je liever gaat voor het gemak van de wereld en jezelf verrijkt, terwijl je op een positie was van... heet. Snap je? Dat is denk ik de betekenis.
Maar ook vermenging kan toch? Als je dood met levend vermengt, krijg je ook iets wat er tussenin zit.
Ja, klopt. Kan dat? Vermengen van dood en leven?
Nou ja, kijk, als je koude gelovigen hebt, bijvoorbeeld die dood zijn in een geloof, en ja. Levende geloven, die gaan met elkaar vermengen. Dan krijg je
zo.
Een blauwe zaad. Dat zijn nog steeds gelovigen, toch?
Maar... Ja, maar goed.
Je... Ik denk dat over zombies.
Ik heb erbij geschreven, let op, dat vond ik ook heel bijzonder, van er staat, men draagt de naam van Christus, hè, in Laodicea, beleid hem te volgen, maar als men vraagt wat men van hem vindt, dan is er totale onverschilligheid. Philadelphia heeft niets dan de Heer en Laodicea heeft alles behalve de Heer. Dus dit gaat over het evangelische, of alle, laat ik het zo zeggen, over alle stromingen die uit die opwekking komen van 1826, 1830. Daar gaat het over hier. Het gaat dus niet over Sardis, het gaat echt over... wat een beetje de evangelische cultuur is geworden. En als mensen dan totaal onverschillig over de Heer Jezus zijn, wat dus voorkomt vandaag, ja, dan ben je dus lauw. Je hebt er heel veel gehad, je komt uit een warme bron, maar je bent lauw geworden. En dat merk ik dus ook vaak bij evangelische broeders, of ik weet niet of broeders zijn, maar mensen, als ik dan gesprekken heb over de Heer Jezus, dan komt er niks, weet je wel? Er komt er geen herkenning, er komt geen klik, er komt geen bewondering. Dat is ja. Nee, maar vanmiddag voetballen, hè? Ja, vanavond dit en dat en zo gaat het al verder. Na de dienst bijvoorbeeld, dan zou ik wel eens wat willen napraten over de prediking of zo. Maar vaak heb je dan geen, er komt niks. Met jullie kan ik dat makkelijk praten in de pauze over de dingen van de Heer. Maar vergis je niet, heel veel mensen die... Er komt niks. Hoe kan dat?
Omdat ze er denk ik ook gewoon niet mee en door gevuld worden. Ze zijn gewoon niet vervuld met het woord. Snap je? Als jij alleen maar bijvoorbeeld... We hadden het net over fastfood. Of ja. Op een bepaalde manier heb je voeding gehad.
Ja, nee.
Ze zijn gewoon compleet in de wereld bezig. En ze hebben daar gewoon helemaal geen oor naar.
Ja, omdat je... Je hebt natuurlijk ook best wel veel gemeenten die... het gehoor strelen. Snap je wat ik bedoel? En daar wordt niet over de Heer Jezus onderwijs gegeven, over hem. En ja, dan op een gegeven moment, dan verflauwt ook de aandacht voor hem natuurlijk.
De bom vol, die gemeente. Die zit de bom vol.
Ja, die zitten, ja. Hou op. Daarom, omdat u lauw bent en niet koud of heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat is wat, hè? Men heeft hart voor verbetering van de wereld, sociale programma's, respect voor anderen. Desmond Tutu van de week. Ja, weet je wat hij heeft gezegd? Als ik in de hemel kom. Desmond Tutu heeft de, ja, was een aartsbisschop. Heel religieus. Hij zegt, als ik in de hemel kom en God blijkt een homofoob te zijn. Nou, dan ga ik liever, dan vraag ik of ik naar een ander plekje mag.
Ja.
Ja, maar dat is dus... niet, dat is niet Laodicea, hoor, trouwens. Dat is meer Sardes. Dat is protestantisme of Rooms-Katholicisme. Ik weet niet, een beetje... Geloof. Hè?
Dat is toch geen geloof?
Nee, het is geen geloof.
Geloof in
maar als je als evangelische, tussen haakjes, hè, dus wat er uit Philadelphia voortkomt, uiteindelijk alleen maar gaat voor sociale verbetering van de wereld en een beetje aardig doen en lief doen en aardig sociaal wenselijk en hulpverlenend is en men, dan heeft men sympathie, maar wat men over de Heer Jezus denkt is totaal niet van belang. Nou, dan zegt hij een spuugje uit mijn mond. Daar kan ik niks. Dat is sociaal geklets. De Laodicea geest is vandaag overal te bespeuren in onze hedendaagse gemeente.
En dat spuwen, hè, dat is niet gewoon goed.
Nee.
Het is echt, als je het woord in het Grieks, dat is uitbraken.
Met walging uitbraken.
Ja, zo.
De meest vieze manier dus.
De meest vieze manier.
Niet een klein beetje, maar gewoon overtollig veel.
Dat beeld bij jij ook van een klein beetje.
Oh. Ik heb ook wel eens, ik heb voor de klas gestaan, hè, dus dat was het meeste. Ja, oké, heel fijn, bedankt.
Hup, vloerbreking.
Gingen we weer naar de zandbak, zand. Hup, in een, hup, hup, op. Jongens, gaan we even buiten spelen. Goed, vers 17. Dat is de kern van Laodicea. Omdat u zegt, ik ben rijk en verrijkt, heb aan niets gebrek. Ik heb het allemaal. Geweldige, indrukwekkende diensten. Fantastische band. We hebben een prachtige website. We hebben echt fantastisch. We zitten goed. De wereld die laagdrempelig, hè?
Lichtshows.
Hè?
Lichtshows.
Lichtshows. Ik heb het meegemaakt bij, ik zal niet zeggen waar. Toen dacht ik, waar ben ik nou toch een hemelsnaam beland, man? Dat is een band met 11 man. Herrie. Licht, flink, flank, flank. Kijk om me heen. 200 man. Samenzang, dat hoor je niet eens meer, want het is één grote herrie. Maar goed, toen zeiden ze, ja, gaat spreken, heb je nog een PowerPoint? Ik zeg, nee. Heb je nog een filmpje? Nee. Wat dan? Ik zeg, nou, ga maar spreken. Oh, oké. Okay. Mooi, ik ben uitgenodigd. Als de gemeente, ik heb het heel vaak gezegd tegen bepaalde mensen, waar ik ooit in de gemeente was, van het gaat alleen maar over de gemeente. Maar het moet niet over de gemeente gaan. Het moet over hem gaan.
Amen.
Als je over jezelf gaat praten, ja, wat willen wij voorstellen in onze plaats, wij dit, wij dat, dan ben je de weg kwijt. Sorry dat ik het even zo hard zeg. Maar we moeten helemaal niet over de gemeente, over onze gemeente, dat is niet eens onze gemeente trouwens, over de gemeente praten, maar we moeten over hem gaan praten. Het is wel heel triest als je bedenkt dat als we bedenken, sorry, dat we in Christus gezegend zijn met alle geestelijke rijkdommen. Rijk in God, Lucas 12. Rijk in het geloof, Jacobus 2. Maar de Laodicea geest zegt, wat heb ik eraan? Wat brengt het mij verder? Nou ja, en dan Ik was een keer in een gemeente ergens in het land. En daar hadden ze een coach aangenomen. Nou, oké, coach. Wat gaat hij dan doen? Hij ging de gemeente een beetje oppimpen naar onze tijd. Ja, super fijne gemeente verder hoor, want ik kom er graag, maar dat denk ik van ja, ik zie toch weer dit typische kenmerk van, ja, we moeten iets in de wereld voorstellen. Alles werd opgepimpt, het podium en de camera's en lichten.
Was het Emil Ratterband die is gekomen?
Nee, maar ja, dan denk ik van, ja, ik...
Er zal een verlangen zijn bij die mensen om in de picture te staan.
Nou ja, dat is het ook niet, want ze hebben echt wel de goede leer en goed onderwijs ook. Alleen dit is de combinatie dan weer van die twee verschillende dingen. Philadelphia enerzijds en toch weer Laodicea, weet je wel. Toch weer, we moeten toch wel, als de mensen komen, ze onder indruk zijn wat we allemaal hebben hier. Je hebt alleen Christus nodig. En als hij in de kracht van de geest wordt gepredikt, dan hoef je ook niet voor de jeugd. Ja, hoe houden we de jeugd binnen? Ja, we moeten een leuke band hebben. Nee. Willen ze Christus of willen ze hem niet? Willen ze hem wel, dan zullen ze hier wat vinden. Willen ze hem niet, ja jammer. Dan heeft de jeugd, ja dan heb ik het over tieners. Je moet natuurlijk wel het op hun niveau aanbieden, dat snap je natuurlijk ook wel. Maar het moet wel over hem gaan. Echt. Men zoekt geestelijke kicks, maar zegt hij, u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent. Dat is wat. Dat is een trieste toestand waar je dan in verkeert. Maar je kunt pas rijk zijn in God als je weet hoe ellendig je bent in jezelf. Ik raad u aan van mij te kopen, goud. Want ze hadden het over rijk, dus hij gaat op hun niveau zitten. Nou, wat is dat kopen dan? Moet je dan iets kopen? Nou, hij wil ze naar hemzelf trekken. Maar wat is dat kopen? Dat kopen is gewoon, je moet erkennen dat je gewoon arm en ellendig bent. En van hem ontvangen. Van hem ontvangen. Goud. Wat is dat goud? Denken jullie? Gelouterd door vuur. Het zicht op hem, ja. Zoals Petrus het in 1 Petrus 1 zegt. Uw geloof kostbaarder dan goud. Gelouterd in vuur. Dat is zicht op Christus. Dat kun je alleen maar van hem krijgen. Je kunt alleen maar zicht op hem krijgen door hemzelf. En niet doordat je door mensen wordt onderwezen. Dat is natuurlijk wel belangrijk, maar door Gods geest. Als die mensen door Gods geest geleid worden, zal het altijd richting de Heer Jezus gaan. Echt. Het tweede is, opdat u rijk wordt, zegt hij dan, hè? Rijk in hem. Witte kleren. Bekleed. En de schande van uw naaktheid wordt niet openbaar. Nou, dat is bekleed met de gerechtigheid die uit God is. Met als gevolg de gerechtigheden van de heilige, de witte kleding, de wandel in hem, maar allereerst is dat bekleed met hem. Met hem. En als iemand zegt, ben ik wel behouden, ben ik niet behouden? Bent u bekleed met Christus, ja of nee? Bent u in hem, ja of nee? Ja, hoe weet ik dat? Nou, als u geloofd hebt. Ja, maar, ja, maar, ja, maar.
Romeinen 10.
Huh?
Romeinen 10.
Ja, zeker. Met het hart geloofd en met het mond beleid. Zeker. En ogenzalf. Het zicht van de Heilige Geest. De zalving van de Heilige. En dit is dus gezegd tegen mensen die ooit Philadelphia waren. Dus het is niet Sardis dit. Dat zijn al die systemen. Hè? Grote kerk, protestantisme, Rooms-katholicisme, Russisch-orthodox, weet ik veel allemaal. Dit is meer de evangelische uitvloeisels van Philadelphia. Met al die takken, er zijn wel meer uitvloeisels hoor. Ook Jehovah's getuigen eigenlijk. Maar deze drie dingen. Opdat u kunt kijken. Geloof, gerechtigheid en geestelijk inzicht. Waar kun je die dingen vinden?
In hem.
In hem, heel eenvoudig. Erken nou gewoon dat je bent afgegleden, bent afgedwaald. Dat het niet meer om hem gaat. Dat het een gemeente is geworden van entertainment. Van ik dit, ik dat. Vers 19. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Er zijn ook mensen in Laodicea die hij wil winnen. En ook al hebben wij hem verloochend en is het een zootje. Hij laat nooit los het werk dat zijn hand begon. Nooit. Hij bestraft ze, hij tuchtigt ze en hij zegt, wees dan ijverig en bekeer u. De hele Laodiceaanse gemeente zal niet behouden worden, maar wel de overwinnaars. En die zijn er gelukkig. Jullie zijn daar getuigen van. Ik zelf ook. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dus de gemeente is geworden tot een clubje zonder Christus. Dat is toch wat, hè? Wat ben je dan eigenlijk? Wat ben je dan?
Een club.
Ja, een club, ja. Ja,
net als Ajax of...
Ja. Maar de laatste preek die je gehoord hebt, hè? Was dat een preek over de Heer Jezus? Ging het over hem? Of ging het over wat jij moet doen? Of wat jij nog niet hebt? Of weet ik veel. Het gaat altijd weer over... Als het niet over hem gaat, gaat het altijd over ons. Dan moet zo iemand gaan vertellen wat ik moet doen. Maar dat deed Paulus niet. Paulus bracht eerst de heerlijkheden van Gods genade en van de Heer Jezus. En toen zei hij... Nou, wandel dan waardig je roeping. Of weet ik wat hij allemaal zei. Maar hij ging niet beginnen met... Doe dit, doe dat. Nee, hij begon met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ook in Colossense 1. Dan pas zegt hij... Hè, in Colossense 3 pas... Van... Als heilige en geliefde en uitverkorene, doe aan zachtmoedigheid, innerlijke ontferming enzovoort. Dus dat is belangrijk. Wat is de laatste preek die je gehoord hebt? Ging het echt over hem?
Ja.
Yes, jij komt op de goede plekken. Moet je ook blijven doen, hè? Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden. Dat is innerlijke gemeenschap. Het gaat hier niet meer om uiterlijke dienst aan de Heer. Maar het gaat om innerlijke omgang met hem. En dat is zo bijzonder. En ik hoop dat er vandaag nog velen zijn in al die evangelisch getinte groepen. Die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Die nou eens de deur voor de Heer Jezus open doen. En zeggen, ik ga niet meer bezig met wat mijn oren strelen en wat mij allemaal... dient, maar ik ga met hem bezig. Ik open de deur voor hem. En we gaan dus maaltijd houden, omgang hebben, relatie met de Heer Jezus. En dan zal je ook merken dat je ogen zalf krijgt, dat je dingen anders gaat zien. Ik denk van, ja, hallo, maar hier wil ik helemaal niet meer zijn.
Ja? Het is allemaal daar, hè? Het is een beeld van de bruiloft van Israël, hè?
Ja, is het zo?
Ja.
Vertel.
Nou, er komen de vader met de bruid.
Ja.
Of met de bruidegom. Die komen dus bij de bruid en de vader. En dan kloppen ze eerst aan. Net als de deur open gedaan wordt.
Ja.
Dan gaan ze naar binnen toe. En dan is eigenlijk... Dan wil dus al zeggen dat ze dus met elkaar verder willen.
Oh ja.
En dan gaan ze maaltijd houden.
Aha.
En in die maaltijd drinken ze dus ook die wijn. En dan zeggen ze dus ook, ik drink het niet meer... Totdat wij echt bij elkaar zijn. Dan duurt het weer een jaar.
Oh, dat is bijzonder.
En dan zijn ze weer terug om het huis klaar te maken. En dan blijft zij dus, uiteraard bij de vader dan.
Oh ja.
Het is gewoon een beeld van de bruiloft van Israël.
Nou, bijzonder. Wist ik niet.
Ik zal een dvd meenemen.
Ja, Galileese bruiloft.
Ja. Ja.
Zo mooi dat, dat ze de voeten niet van de grond zal raken, van haar huis tot het huis.
Ja, inderdaad. Ze wordt met een draagstoel afgehaald, hè.
Ze wordt daar weggerukt.
Ja. Ja. Daar is het beeld hier van overgenomen, door wij ze dus over de drempel dragen. Doen we nou niet meer, in tijd werd dat gedaan, hè.
Ja.
Dat is daar een beeld van.
Oh, mooi.
Ja. En daar wordt hij dus inderdaad van uit huis vandaan in de draagkoets. Die gaan er naartoe met die mee uiteraard. Die nemen haar er mee. En ze raken op de grond niet mee.
Het is heel kenmerkend voor die plek alleen.
Oké. Okay.
Daarom heet het ook de Galileese bruiloft. Want die gebruiken hadden ze in de omtrek allemaal niet.
Oké. Okay. Nou, we gaan er eens naar kijken. DVD is dat?
Ja, ik zal hem wel voor je mee.
Neem mij mee. Mooi. Vers 21. Dus wie overwint... Er komen de beloften, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dus het is niet een typische christelijke beloning, een zuil in de tempel van mijn God. Het is meer een oud-testamentische positie, regeren met Christus. Zoals ik ook overwonnen heb en heb mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Daar moet ik even wat over zeggen. Je hebt twee tronen. Je hebt de troon van David... De troon van de Vader. De troon van de Vader is nu vandaag de regering van God de Vader over deze wereld. Dat is indirect. We hebben geen weet van hoe dat allemaal gaat. Maar hij is de Heer van de hemel en de aarde. Hij is degene die de regie heeft. Ook als Satan straks komt en weet ik veel. Hij heeft de regie. Ook als christenen worden vervolgd. Vinden wij moeilijk. Dat is de troon van de Vader. En de Heer Jezus zit op die troon. Ja? Maar de troon van David is zijn openlijke regering. En dus ook als een ijzeren knots alle ongerechtigheid verbrijzen, alle naties hoeden. Dat is publiekelijk. Dat is ook als de gerechtigheid zal heersen op deze wereld. En geen enkele leugen of ongerechtigheid zal getolereerd worden.
Psalm 2.
Psalm 2. Dus dat zijn twee verschillende tronen. Nou, hij heeft overwonnen door de Vader in zijn leven altijd te eren. Ondanks alle verzoekingen van de Satan en de listen van de mensen. En dus zit hij op de troon van zijn Vader nu. Want hij heeft hem verhoogd en een naam gegeven. Boven alle naam mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En zo is het met ons ook. Als wij hem blijven dienen, trouw blijven, zullen wij uiteindelijk ook met hem heersen. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Met hem heersen, ja? Als koningen zelfs, zegt 2 Timotheus 2 vers 12. Nou, in Daniel 7 zie je al, er werd de troon opgesteld, vers 9, meervoud. De heiligen van de Allerhoogste zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, vers 18. Het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste, vers 27. Bizar, hè? Daniel 7. Het gaat over Israël natuurlijk. Maar het Nieuwe Testament leert ook dat heidenen daarbij kunnen of zullen zijn. Mede-erfgenaam. Ja?
Zijn dat ook degenen die uit de grote verdrukking komen?
Ja, zeker wel.
Dus dat Laodicea heeft natuurlijk ook het kenmerk van die witte kleren.
Ja.
Dat ook de mensen uit de grote verdrukking hebben.
Ja, uiteraard. Zij die gedood worden tijdens de grote verdrukking staan ook op, hè, aan het begin van het duizendjarig rijk. Dus kun je ook lezen in Openbaring 20 vers 4. Dat was het. Wie een oor heeft die horen wat de geest op de gemeente zegt. Laten wij die voortkomen uit Philadelphia. Want dat is echt waar. Wij staan op de schouders van die broeders en zusters. Laten wij nou alsjeblieft niet vervallen in Laodicea-achtige geest. Ik ben rijk. Ik stel wat voor. Onze gemeente dit, onze gemeente dat. Nee, laten we altijd blijven bij wat Philadelphia is. Kleine kracht. Zijn naam niet verloochenen. Zijn woord bewaren. En zijn komst verwachten. In alle eenvoud. En alle geduld. Goed. Dat was het.